Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het vierde vers van Psalm 48. Psalm 48, het vierde vers. We luisteren eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 16, de versen 1 tot en met 20. Matthäus 16, vers 1 tot en met 20. En na de schriftlezing zingen we het laatste vers van Psalm 2, Psalm 2, vers 7. Matthäus 16, vers 1 tot en met 20. En de Farizeeën en Sadduceeën tot hem gekomen zijnde en hem verzoekende begeerden van hem dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Maar hij antwoordde en zeide tot hen, als het avond geworden is, zegt gij schoon weder, want de hemel is rood. En des morgens heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden, het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? Het boos en overspelige geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En hen verlatende ging hij weg. En als zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mee te nemen. En Jezus zeide tot hen, zie toe en wacht u van de zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën. En ze overlegden bij zichzelf, zeggende, het is omdat wij geen broden meegenomen hebben. En Jezus dat wetende zeide tot hen, wat overlegt gij bij uzelf, gij klein gelovige, dat gij geen broden meegenomen hebt? Verstaat gij nog niet? En gedenkt gij niet aan de vijf broden der 5000 mannen en hoeveel korven gij opnaamt, nog aan de 7000, de zeven broden der 4000 mannen en hoeveel manden gij opnaamt? Hoe verstaat gij niet dat ik u van geen brood gesproken heb, als ik zeide dat gij u wachten zoudt van de zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën? Toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat ze zich zouden wachten van de zuurdesem van het brood, maar van de leer der Farizeeën en Sadduceeën. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus, de Christus. gemeente, we zijn vanmorgen toe aan een zondag 7, vraag en antwoord 23 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 7, vraag en antwoord 23. In antwoord 22 zijn even genoemd de artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dan vraag 23, hoe luiden die artikelen? En het antwoord is, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. We willen samen eerst God zegen bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen we dankzegging doen voor de familie D. Vroegendewij uit het rusthuis. Broeder en zuster Vroegendewij mogen deze week gedenken dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Voorbeden willen we doen voor zuster G. Kiviet, die al enige weken in het ziekenhuis in Dijkzicht, ziekenhuis in Rotterdam ligt en die op het ogenblik zeer ernstig ziek is. En ook met wie geen contact meer mogelijk is. Heere, het is tot u dat wij mogen opzien aan de morgen van deze dag. Gij hebt ons op dit ogenblik weer samen willen brengen in uw huis. En wij mogen op deze zondagmorgen opnieuw verkeren onder de verkondiging van het evangelie van uw genade. Gij zijt het, Heere, die ons dit voorrecht geeft. Ja, laten we het ook werkelijk als een voorrecht mogen zien. Gelegenheid die we keer op keer van u ontvangen om te horen wat tot onze vrede dient. Te horen, Heere, wat we moeten weten, willen we zalig kunnen worden, de weg die ons wordt voorgesteld, de naam onder de hemel tot zaligheid gegeven, die ons gepredikt wordt. Heere, het is inderdaad een grote zegen dat wij dit alles nog mogen ontvangen. En doe het ons nu ook zo zien en zo beleven. Opdat wij vanmorgen hier in uw huis op deze uw dag vervuld met dankbaarheid uw aangezicht mogen zoeken, maar ook uw woord mogen horen. En tevens met de bede in het hart, Heere, och schonkt gij uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Wilt gij door uw geest uw woord tot zegen stellen. Heere, dat bidden wij u gemeenschappelijk, maar wij vragen u tevens dat dat ook het gebed mag zijn dat in ons aller hart mag leven. En als het er niet is, wilt gij het dan zelf door uw Heilige Geest werken. Door uw Geest, die de Geest der gebeden is. Uw Geest, die al uw volk leert bidden. Ja, die zelf ook bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Heere, geef dat we het zien mogen, hoe nodig we dat werk van uw Geest hebben. Dat we het zien mogen dat we zonder dat werk en zonder de genade die gij verheerlijkt in een mensenleven, dat we zonder die arbeid van u nameloos arm en ellendig zijn. En dat zijn we alle van nature. En dat zullen we blijven tot aan onze dood toe, als wij niet persoonlijk leren geloven in u, de drie enige God, en in uw Zoon Jezus Christus. Heere, O, u kent ze in ons midden die nog vreemdelingen van u en van uw genade zijn, die nog voortleven naar het goeddunken van hun eigen hart, die wel godsdienstig zijn en ook wel kerkelijk meeleven en de vormen ook wel in acht nemen en ook nog wel bepaalde dingen voor u en voor uw dienst over hebben, maar die wezenlijk toch vreemd zijn aan uw genade en in wier hart er geen band is aan u en aan uw dienst. Heere, u kent ze allemaal. En dan mag de een in onverschilligheid voortleven en de ander mag de dingen ernstiger nemen. Maar hoe het ook zij, de buitenkant in ons leven is niet beslissend. Hoe het ook zij, Heere, als ons hart niet recht is voor u. En als wij niet persoonlijk hebben leren kennen die twee geweldige dingen, zonde en genade, dan zijn wij nog op de verkeerde weg, op de brede weg die naar het verderf voert. De weg waarop de goddeloze wandelt, die zich ook aan de goddeloosheid overgeeft, maar het is diezelfde weg waarop ook vrome, godsdienstige, christelijke mensen wandelen, die geen levende band des geloofs aan u hebben. O Heere, als wij nog op die weg zijn, ons haastende naar het verderf, dan kunt u ons stoppen en tegenhouden. Dan kunt u ons ook terugbrengen. Dan kunt u ons van die weg afbrengen en op de smalle weg voeren. Dan zijt gij machtig, Heere, om een mens door die enge poort heen te leiden op de weg die naar het leven voert en naar de zaligheid. Wij bidden u, o groot en heerlijk God, dat gij dat werk door uw geest en woord doen wilt. En dat ge daartoe ook gebruiken wilt de verkondiging van uw woord in deze morgen. Heere, wilt gij nog zondaren tot u bekeren? En wilt gij ze nog te sterk worden? Heere, geef dat er eens verandering mag komen in ons denken, in ons wandelen en handelen. Ja, dat er een waarachtige vrezen van uw naam mag zijn. Een waarachtig vragen naar u en naar uw sterkte. Ja, dat zo het werk van uw geest onder ons gezien mag worden. Dat gij dan inderdaad door uw geest in ons midden wilt werken, Heere, en dat we zo ook mogen ondervinden dat u nog aan ons gedenkt en dat u uw kerk nog uitbreidt. Het zou vreugde in de hemel geven, zo hebt u het zelf gezegd, want er is vreugde voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. Heere, laat het dan vandaag een dag van vreugde zijn in de hoge. Vreugde voor uw engelen, maar ook vreugde hier op aarde. Want het zal toch zeker ook uw volk tot dankbaarheid en tot blijdschap stemmen. Als zondaars nog tot u bekeerd worden. Heere, wij bidden u, doe dat. Naar de grootheid van uw barmhartigheid. Doe dat, opdat boven alles uw naam verheerlijkt zal worden. En het rijk van de vorst der duisternis verbroken. Wilt gij uw koninkrijk uitbreiden, niet alleen in ons midden, maar alom. O, het is nog een zegen dat wij weten mogen dat er op vele plaatsen verkondiging van het woord geschiedt. En dat uw woord nog in vele gebieden in deze wereld vrij en ongehinderd mag worden uitgedragen. Al beseffen wij tegelijkertijd ook dat dat niet overal het geval is. Er zijn ook gebieden in deze wereld waar de verkondiging van uw woord niet in vrijheid geschieden kan. Heere, wilt u in bijzonder ook daar uw zorg betonen aan uw volk? En wilt gij, ja ook daar waar er vervolging en verdrukking is, ja bijzonder daar uw kerk in stand houden? En ook daar nog genade verheerlijken? Heere, wij bidden u dat gij zo gedenken wilt aan uw ganse kerk. En overal waar uw woord verkondigd wordt, in het geheim of in het openbaar. waar het verkondigd wordt, in de gemeente of op het zendingsveld of onder volkeren waar uw naam nog niet bekend is, maar dat gij overal waar uw evangelie gebracht wordt, het daar tot zegen, tot onmisbare zegen wilt stellen en dat gij het gebruiken wilt. Heere, de wereld heeft geen boodschap, geen waarachtige boodschap. De wereld biedt voor al de problemen die er zijn geen oplossing. De wereld heeft geen antwoord op alle noden en vragen van het mensenhart. Van welke aard en van welke soort die vragen ook mogen zijn. Heren, en elke godsdienst die niet naar uw woord is, heeft ook geen antwoord. En wijst ook niet op de waarachtige verlossing en bevrijding. Alleen uw woord is de waarheid. En alleen gij, Heere Jezus Christus, zijt de weg. En niemand komt tot de Vader dan door u. En daarom wij smeken u dat gij dat woord, dat enige woord der waarheid en der zaligheid, gegeven wilt, overal in deze wereld. En dat u wegen wilt banen en middelen wilt gebruiken om door middel van dat woord uzelf te verheerlijken en zondaren zalig te maken. Heren, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan alle die in nood zijn, alle die het moeilijk hebben, alle die met zorgen omringd en met moeite behept zijn. Er is in deze wereld niet alleen veel dat vragen oproept en dat zorgen geeft, maar er is in deze wereld ook veel lijden, veel verdriet, veel ramp, veel rouw. De wereld ligt in het boze, maar de wereld is ook een wereld onder de heerschappij van de dood. Deze wereld is vol ellende. Heren, ook daar weet de wereld zelf geen raad op. En wat kunnen wij mensen in zulke omstandigheden voor elkander doen? Maar ook hier is het weer uw goddelijk woord dat de weg wijst. Uw woord biedt troost en uw woord biedt uitzicht en uw woord kan bemoedigen. Heere, schenk door middel van uw woord in al het lijden en in alle ellende wat nodig is. Gedenk gij alle die zo door uw hand bezocht zijn. Laat de bezoeking, laat de kastijding, laat de tegenspoed toch nog veranderd worden in winst en in voordeel. Heren, wij bidden u dat gij gedenken wilt ook aan hen uit ons midden die niet naar uw huis kunnen gaan. We denken aan alle zieken en aan alle ouden van dagen en aan alle die om welke reden dan ook wettig verhinderd zijn. Heren, maar te midden van al diegenen die we nu met elkaar aan u de Heere opdragen, is er één wie we bijzonder willen noemen. Zuster Kiviet in het ziekenhuis in Rotterdam, die daar al enige weken vertoeft, maar wie haar toestand snel verslechterd is en die op dit ogenblik in zeer ernstige toestand daar ligt. Heren, onbereikbaar voor enig menselijk woord. Wij bidden dat gij met uw goddelijke almacht en met uw goddelijke genade tot haar spreken wilt. Want Heren, wat wij niet kunnen, dat kunt u. En wat wij niet kunnen bereiken, dat kunt u nog wel bereiken. O, wij vragen van u dat gij haar gedenken wilt in al haar moeite en in al haar lijden. En dat gij bijzonder ook aan haar ziel wilt gedenken. Want Heren, wij weten uw weg niet, maar we weten in ieder geval wel dit, dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat geldt van ons allen. Dat geldt ook van haar. Het zou kunnen wezen dat u haar leven sparen wilde, en dat bidden wij u ook. Maar als uw weg anders is, Heren, wilt gij haar dan voorbereiden op die ontmoeting met u? Ja, wilt gij ons allen dat op het hart binden, dat wij voor God moeten verschijnen, en dat het alleen maar goed kan zijn als dan het bloed van Christus onze schuld bedekt en onze zonden wegneemt. Heren, wij bidden u, wees gij zo met deze zieke zuster, en wilt gij haar en naar het lichaam en naar de ziel uw rijke gunst bewijzen. Heere, wij bidden u ook dat gij alle die het moeilijk hebben en alle die in angst en smart tot u verheffen, het angstig hart voor uw rekening wilt nemen. Ook mogen wij u danken voor voorrechten in het midden der gemeente geschonken. Aan een broeder en zuster hebt u het voorrecht gegeven dat zij deze dagen met de hunnen mogen gedenken hoe gij hen, ondanks veel wederwaardigheden en veel beprovingen, toch 60 jaar lang samen als man en vrouw bij elkaar deed blijven. Heren, dat is inderdaad, als we zien op de weg die afgelegd is, een wonder, dat ze samen nog in het land der levenden mogen zijn. Heren, gij hebt hun in dat opzicht rijk willen zegenen. Wilt u het verder ook wel maken? En geef dat de dagen van gedenken ook dagen van waarachtig danken mogen zijn. En dat de eer aan u gebracht mag worden. Ja, wilt gij hen ook bij het klimmen der jaren en bij het vallen van de avond van hun leven gedenken in uw rijke gunst. Doe het hen ondervinden, Heere, dat zoals uw woord zegt het ook voor hen waar mag zijn. Ten tijde des avonds zal het licht wezen. Dat zou het grootste zijn wat ook zij mochten ontvangen, dat gij met het vriendelijk licht van uw vertroostend aangezicht hen van dag tot dag zoudt willen omringen en zegenen. Schenk hen dat tot roem van uw naam. Heren, hoor zo onze gebeden. Niet om enig recht en enige waardigheid aan onze kant, maar alleen om het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Hoor ons om zijnentwil. Amen. We zingen Psalm 96, het eerste, tweede en vierde vers. 96, 1, 2 en 4. Onze catechismus heeft ons in de 22e vraag en het 22e antwoord gewezen op het voorwerp van het geloof. En dat voorwerp van het geloof is de belofte Gods of de beloften Gods. Al wat ons in het evangelie beloofd is. En wat is ons dan in het evangelie beloofd? Wel, de catechismus zegt daarvan dat is ons samengevat, daarvan is ons een hoofdsom gegeven in de artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. De 12 artikelen, ofwel de apostolische geloofsbelijdenis. Die zijn volgens het onderwijs van ons leerboek dus de samenvatting van de beloften Gods. Wel nu, als onze catechismus op dit punt de 12 artikelen heeft geïntroduceerd, dan zien wij dat in de volgende vraag, die vanmorgen met name onze aandacht vraagt, die 12 artikelen eerst in hun geheel worden weergegeven. Dan in de volgende zondag, de 8e zondag, worden die 12 artikelen verdeeld. Daar wordt een verdeling van gegeven dus. En dan in de zondagen 9 tot en met 22 worden die 12 artikelen afzonderlijk uitgelegd, verklaard en toegepast. Als we vanmorgen dus beginnen met de 12 artikelen, dan zullen wij daar voorlopig nog wel mee bezig zijn ook. Eerst met de 12 artikelen als geheel, dan met de verdeling en dan met de behandeling van elk van die artikelen stuk voor stuk. En zo zal de geloofsleer in het midden der gemeente in de prediking aan de orde komen. De hoofdzaken van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, die vragen onze aandacht. En die vinden we dus samengevat in de 12 artikelen. Dat is een belijdenisgeschrift. Het kortste, het oudste, maar niet het enige. We zijn met onze catechismus bezig. En in onze catechismus wordt ook dit apostolicum behandeld. De catechismus zelf is ook een belijdenisgeschrift. We hebben er trouwens 6. De christelijke kerken hier in ons land en ook onze kerken hebben 6 belijdenisgeschriften. 3 zogenaamde ecumenische, die zijn al heel oud, die dateren al uit de oude christelijke kerk. De 12 artikelen is daarvan de eerste. Dan hebben we, en u vindt dat allemaal achter in uw psalmboek, en voor sommigen of voor velen hoop ik, zeg ik op het moment niks nieuws, want dat is kennis die ze, hoop ik, al lang hebben. En in ieder geval, het is zaak dat wij deze dingen toch ook weten. Dus ik zei van die ecumenische, van die oude belijdenisgeschriften, zijn de 12 artikelen de eerste, daarna gevolgd door de belijdenis van Nicea, en daarna gevolgd door de belijdenis van Athanasius. Dat zijn de 3 oudste. Dan hebben we in de reformatietijd er nog 3 bij gekregen. Of beter gezegd, in de reformatietijd kregen we 2 bij en later nog weer 1. De Nederlandse geloofsbelijdenis, de 37 artikelen dus. Gevolgd, een jaar ongeveer, daarna gevolgd door de Heidelbergse catechismus. En tenslotte, weer enige tijd later, de Dordtse leerregels. En die 6 bij elkaar vormen dan de belijdenis der kerk. En dat is, als het goed is, niet alleen de belijdenis der kerk. Als het dat is, dan komt er in uw leven iets tekort. Als het voor u alleen maar de belijdenisgeschriften van de kerk zijn, die u als kerklid naspreekt en waar u als kerklid mee instemt, en als het meer niet is en verder en dieper niet gaat, dan is er in uw leven iets niet in orde. Iets, nee, dan is het niet in orde in uw leven. Want als het nou goed is En zo werkt de Heere dat in het leven van alle die hij de vrezen van zijn naam schenkt en die hij geloof in zijn woord en in zijn zoon geeft, dan worden die belijdenisgeschriften van de kerk onze persoonlijke geloofsbelijdenissen. Je hoort vandaag nog wel eens spreken over het persoonlijk credo. Ik geloof dat dat een spraakgebruik is dat niet deugt. Wij hebben geen persoonlijk credo. Ons persoonlijk credo moet het kerkelijke credo zijn. En we kunnen alleen maar waarachtig geloven als we geloven wat de Heere ons in zijn woord heeft voorgeschreven en meegedeeld en geopenbaard. En wat door de kerk is verstaan en onder woorden gebracht. Het gaat er niet om wat ik persoonlijk geloof, want dan met mijn arglistig hart en met mijn dwaalzieke hart kan ik allerlei dwaasheden ook nog in mijn geloofsvoorwerpen gaan inbouwen. Maar het waarachtige geloof, dat gelooft wat de Heere zijn kerk te geloven heeft gegeven. En wat hij onder de leiding van zijn geest, de eeuwen door, de kerk heeft doen verstaan van de schriften. De belofte is toch waar? De belofte is toch ook vervuld. Niet waar? De Heere Jezus heeft het gezegd toen hij zijn discipelen aankondigde dat de andere trooster zou komen. Die zal u in al de waarheid leiden. En dat zei hij tot zijn discipelen. Dat zei hij tot diegenen die straks ook leiding zouden gaan geven aan het leven der kerk. Dat zei hij tot diegenen die hij zou uitzenden en die hij zou roepen om het woord te verkondigen en de kerk te gaan bouwen. De geest zou hen in al de waarheid leiden. En die belofte is met de kerk meegegaan. En we hebben het gezien. Trouwens, je kunt dat is een van de troostrijke dingen die je ontdekken kunt als je kerkgeschiedenis leest en bestudeert. Ik weet het. Lezen van boeken over kerkgeschiedenis, dat kan ook veel droefheid in je hart veroorzaken. Want in de kerkgeschiedenis komt het ook zo duidelijk openbaar dat de kerk uit mensen bestaat. Met allerlei gebreken. En met allerlei dwaasheden en met allerlei zonden. En dat ook in de kerk de hoogmoed is en noem maar op. En dan is het inderdaad een bedroevende zaak. Als je ziet hoe in de kerk en in de geschiedenis van de kerk vlees geregeerd heeft. En het menselijk verstand en menselijke berekening en menselijke politiek aan het woord zijn gekomen. Maar ondanks dat en dwars door dat alles heen mogen we toch steeds weer zien. De Heere is onze gedachte geweest. En de Heere heeft het waar gemaakt, ook in de geschiedenis der kerk, dat zijn geest in alle waarheid zou leiden. En ondanks hevige bestrijding en ondanks ernstige geschillen en ondanks schrikbarende ketterijen die vaak door grote massa's geloofd en gevolgd zijn, heeft de Heere toch steeds weer zijn evangelie zuiver bewaard en heeft hij de kerk toch kracht en inzicht en moed gegeven om die zuivere boodschap klaar en duidelijk te belijden. En zodoende, ja, we mogen het in de geschiedenis der kerk zien, dat de Heere zijn volk geleid heeft, ook in het bewaren van de waarheid Gods. En dat vinden wij onder andere terug in de belijdenisgeschriften. Wel nu, als God dat gegeven heeft, als God dat door het werk van zijn geest uit het hart en uit de mond van zijn volk gehaald heeft, dan zal ons persoonlijk geloof verwoord mogen en moeten worden met de woorden waarin de kerk het geloof heeft beleden. God heeft dit, zei ik, uit het hart en uit de mond van zijn volk gehaald. Ik geloof in God de Vader. Ik geloof in de Heere Jezus Christus en alles wat er verder beleden wordt. En daarom zei ik, als het nou alleen maar kerkelijke papieren zijn en kerkelijke geschriften en meer niet, die u bij tijden is opslaat en die u, waarvan u weet dat ze achter in het psalmboek te vinden zijn en waarvan u weet dat ze bij tijden ook in de kerk aan de orde komen. En als het meer niet is, dan ontbreekt in uw leven het belangrijkste, het wezenlijke. We moeten persoonlijk leren beleiden wat we hier de kerk horen beleiden. En het moet de taal van ons hart worden. Laat ik er straks nog even op terug mogen komen. Is het wel nodig om te beleiden? Ja, dat is nodig. Dat wil ik u eerst aantonen vanuit de schrift. De Heere zelf vraagt om beleidenis. Er was een moment dat de Heere met zijn discipelen was in Caesarea Philippi. Hij had zich met zijn discipelen teruggetrokken uit de drukte, de schare was er nu niet bij. Hij was nu met de kleine kring van zijn volgelingen in een ver afgelegen gebied. En er is een tijd van bezinning, als het ware aangebroken voor de Heere en voor zijn discipelen. Dat is ook een zeker keerpunt in zijn omwandeling met zijn discipelen op aarde, want vanaf dat moment gaat hij met zijn discipelen over zijn lijden spreken. Dat heeft hij tot nog toe niet gedaan, daar heeft hij tot nog toe hun aandacht niet voor gevraagd, dat is tot nog toe door hem verzwegen en daar weten zij dus nog niets van, daar verstaan ze ook nog niets van. Maar vanaf dat moment dat aanbreekt als hij is met zijn discipelen in de delen van Caesarea Philippi, gaat hij beginnen om over zijn lijden te spreken. Maar voordat hij dat gaat doen, wil hij eerst weten hoe het staat met het geloof van zijn discipelen. En dan vraagt hij een soort inleidende vraag, we hebben dat gedeelte met elkaar gelezen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan kunnen ze allerlei antwoorden geven, want onder de schade zijn diverse meningen. De een zegt dat hij Johannes de Doper is en de ander zegt dat hij Elia is en de derde zegt dat hij Jeremia is of nog weer een andere profeet. En dat zijn nog maar een paar meningen die onder het volk leven. Als je deze meningen leest, dan zijn ze nogal tamelijk gunstig. Als dit alles is wat het volk over Jezus denkt, dan denken ze nogal aardig gunstig over hem. Dan is hij een profeet, dan is hij Elia, dan is hij Johannes de Doper. Er zijn echter ook andere meningen. Hij is een vriend van tollenaren en zondaren. Hij is een vraat en wijnzuiper. Niet waar, zo denken de mensen ook over hem. Dat zeggen de discipelen niet, ze noemen alleen de gunstige reacties. Maar als de Heere zo van de discipelen gehoord heeft hoe de mensen over hem denken, dan komt hij tot de vraag, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Hoe denkt u over mij? Wat ben ik in uw ogen? Denkt u er net eender over dat ik Johannes de Doper ben of Jeremia of een andere profeet? Wat is uw mening? Wie zegt gij dat ik ben? En voelt u wel, door deze vraag te stellen, vraagt de Heere zelf om een belijdenis. Hij lokt deze discipelen uit tot een antwoord. Hij heeft tot nog toe, ik weet niet hoe lang, onder hen gearbeid. Hij heeft tot hen gesproken, hij heeft zichzelf geopenbaard in de woorden die hij sprak en in de tekenen die hij deed. Wel nu, wat heeft dat uitgewerkt? Wat is hun antwoord? Wat hebben ze nu begrepen van hem en van zijn komst en van zijn werk? Wie zegt gij dat ik ben? En die vraag komt denk ik toch ook op gezette tijden in de prediking aan de orde, gemeente. Die vraag die stelt de Heere ook in ons persoonlijk leven aan de orde. Nadat de Heere met ons omgegaan is, nadat de Heere zijn arbeid besteed heeft, nadat de Heere zijn woord gesproken heeft, zoveel jaren al, nadat de Heere op allerlei manieren ons in aanraking gebracht heeft met de boodschap van zijn woord, gesproken heeft over onze nood en over onze ellende en over onze schuld, daartegenover gesproken heeft over zijn verlossingswerk en over de genade die hij geopenbaard heeft. Wie zegt gij dat ik ben? Wie is God nu voor u geworden? Wie is die Zoon Gods voor ons geworden? Wat is hij? Wat betekent zijn werk? En zo vraagt de Heere van ons ook een antwoord. En dat antwoord, als het goed is, dat zal een belijdenis moeten zijn. Wel nu, dat is het hier bij de discipelen ook. Petrus spreekt, en hij doet dat wel mede namens de anderen, Petrus geeft antwoord en hij zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dat nu is een belijdenis. Hier belijdt deze discipel dat hij begrepen en verstaan heeft dat deze Jezus de Christus is. En dat hij de Zoon van God is. Van de levende God. Dat is zijn belijdenis. Of Petrus op dat moment alles doorziet. Dat laten we maar buiten beschouwing. Maar hoe het ook zij, het is een belijdenis. En het is een belijdenis waarvan de Heere Jezus zegt dat hij hem niet van zichzelf heeft. Vlees en bloed hebben u dit niet geopenbaard. Dit heb je niet door eigen redenering, Petrus. Dit heb je niet omdat je ouders je dat verteld hebben. Dit weet je niet omdat anderen het u van mij gezegd hebben. Dit weet je niet uit waarneming in allerlei andere opzichten. Dit weet je alleen omdat het u van boven geopenbaard is. Hier is werk Gods aan vooraf gegaan. Mijn Vader die in de hemelen is, heeft het u geopenbaard. De ogen die gesloten waren en die verduisterd waren van nature bij Petrus, net als bij de anderen in Israël. Die ogen zijn bij Petrus geopend. En wat anderen niet zien, en wat anderen nooit zullen zien, dat heeft Petrus gezien. Dankzij dat verlichtende werk van God, dankzij dat werk in zijn ziel. Dankzij die openbaring die God hem geschonken heeft. En Petrus is zo niet alleen maar een belijder die een waarheid spreekt. Maar Petrus is iemand die geloofsbelijdenis aflegt. En die een waarheid verkondigt die in zijn eigen ziel geopenbaard is. Hier is maar niet een dode rechtzinnige belijdenis der waarheid. Maar hier is de waarachtige belijdenis des harten. De belijdenis des geloofs. Die de vrucht is van objectieve openbaring in wat Christus gedaan heeft. En subjectieve openbaring van de Vader door de Heilige Geest in zijn hart. Zodat wat de Heere voor zijn ogen deed, door Petrus in zijn ziel werd verstaan, tot op zekere hoogte op dit moment nog maar toch echt en toch waarachtig, subjectief de kracht van dat woord ervaren, subjectief waarachtig geloofd in deze Zoon van God. U ziet het, de Heere vraagt er zelf om, en dat is niet de enige gelegenheid. Ik denk aan een andere geschiedenis in het Nieuwe Testament, in Johannes 11, Lazarus is gestorven. De Heere Jezus heeft dat wel geweten, maar hij heeft nochtans gewacht. Hij is niet naar Betanië gegaan. En als hij dan nadat Lazarus al gestorven en begraven is, tenslotte toch in Betanië aankomt, en als de zusters van Lazarus horen dat Jezus gekomen is, dan gaat Martha hem tegemoet. En dan zegt Martha tegen hem, en ik lees u: Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Dus daar is al een soort belijdenis in de woorden van Martha die ze uit zichzelf geeft. Ik weet dat wat ge van God begeren zult, God het u geven zal. Maar dan begint de Heer Jezus te spreken over de opstanding. Lazarus, uw broeder, zal weer opstaan. Martha zegt, ik weet dat. Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Dat bedoelt de Heer niet. Hij spreekt niet over de opstanding op de jongste dag. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. En dan kijkt de Heere Martha aan als hij deze diepe waarheid gesproken heeft. Ik ben de opstanding, ik ben het leven. Die in mij gelooft zal leven, ook al is hij in de dood. En wie leeft
En wie meegelooft zal niet sterven in de eeuwigheid. Ik zei, dan kijkt de Heere Martha aan en dan zegt hij, gelooft gij dat? Gelooft gij dat, Martha? En zo vraagt hij opnieuw om belijdenis. En Martha komt tot een belijdenis en ze zegt, ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zone Gods die in de wereld komen zou. Hij lokt het opnieuw uit. Hij vraagt er opnieuw zelf om. En tevens geloof ik dat we mogen zeggen, als hij om zo'n belijdenis vraagt, dan geeft hij het ook. Dan geeft hij vrijmoedigheid om ervan te spreken wat er in het hart leeft. Jazeker, belijdenis is nodig. En ik zou u meer voorbeelden kunnen noemen. Zo brengt de Heere Nathanael tot een geloofsbelijdenis. Zo brengt de Heere Thomas na zijn opstanding tot een geloofsbelijdenis. Mijn Heere en mijn God, zo roept Thomas uit. Belijdenis is iets wat de Heere van de zijnen vraagt. Van de zijnen persoonlijk natuurlijk, jazeker. Van een ieder die hem vreest. Van een ieder die hem volgt. Van een ieder in wiens leven de Heere genade verheerlijkt heeft. Van een ieder aan wie hij in het hart genade geschonken heeft. Ze zullen het moeten leren om bereid te zijn rekenschap af te leggen van de hoop die in hen is. En dat in de eerste plaats, zoals bij Petrus en zoals bij Martha, in die hele persoonlijke verhouding tussen de Heere en de ziel. Daar hoort een ander niet altijd alles van. Wat er zich afspeelt in de verborgenheid, in de stilte, als een ziel nadert tot God en als een ziel zich uitspreekt voor de Heere, daar zal toch een belijdenis in gevonden moeten worden. Daar zal toch de erkentenis moeten zijn, gij zijt de Christus, gij zijt de Heere. Een belijdenis van wat we nu in hem zien, wat we van hem hopen, wat we van hem verwachten. Een belijdenis ook wat we in onszelf zijn. Schuldbelijdenis noemt de schrift dat. Erkentenis van onze verdorvenheid. Maar te midden van onze verdorvenheid en te midden van onze schuld en de belijdenis van onze schuld, ook de belijdenis van het geloof in hem, die belijdenis zal niet altijd in dezelfde woorden gesproken worden. Die zal de ene keer hoger gestemd zijn dan de andere keer. Maar het zal toch een belijdenis dienen te zijn van een waarachtig geloof. Van waarachtige beleving van de werkelijkheid zoals God die geopenbaard heeft. Maar dan tevens vrucht van wat de Vader die in de hemelen doet, innerlijk bekend maakt. Met andere woorden, een belijdenis niet het gevolg van de openbaring van vlees en bloed. Dan kun je niet volstaan met wat je zelf ontdekt. Dan kun je niet volstaan met wat je opvoeding je geleerd heeft. Dan kun je niet volstaan met napraten wat je in de kerk hoort of wat je in de catechismus vindt. Dan zal het vrucht zijn van wat de Heere uit de hemel door de bediening van zijn geest in je eigen hart heeft gewerkt. Die belijdenis vraagt de Heere. Hebt u zo wel eens leren belijden? In stilte voor Gods aangezicht. Zo wel eens mogen uitspreken wat uw hart van de Heere geleerd heeft. En wat uw hart in de Heere ontdekt heeft. En wat uw ziel van de Heere verwachten mag. Heb u zo in het geloof wel eens gezegd, Heere, gij zijt mijn toevlucht. Zo in het geloof, misschien wel te midden van veel bestrijding gezegd, gij zijt mijn rots, gij zijt mijn sterkte. Heere, op u heb ik vertrouwd, op u heb ik gesteund. Hebt u zo wel eens geloof beleden, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Zo wel is geloof beleden, nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. U ziet het, zo deden de dichters het, de vromen onder het Oude Testament. Zo hebben ze in hun gebeden hun hart voor de Heere uitgestort, hun nood geklaagd, hun gebeden opgezonden. Maar ze hebben in hun gebeden en in hun roepen uit de diepte tegelijk beleden. Uit de diepten roep ik tot u. En dan beleidt die dichter uit de diepte en uit zijn nood. Maar bij u is vergeving. Dat heeft de Vader hem geopenbaard. En vanuit die innerlijke werking van dat werk van de Heere heeft hij vrijmoedigheid om te midden van al zijn ellende, als hij wegzinkt in de diepten en geen hoop heeft en geen grond heeft om op te staan, spreekt hij het toch uit: Heere, gij zijt mijn enige toevlucht, en al is mijn ziel zwart van zonde en van ongerechtigheid, dit weet ik, bij u is vergeving. Zie, dat wil de Heere horen. En als het goed is, dan ligt er altijd belijdenis vermengd door het gebed. Door het gebed, wat voor gebed het ook mag zijn. Een gebed waarin schuld beleden wordt, een gebed waarin de nood aan de Heere wordt voorgelegd. Of wat voor gebeden, daar klinkt in door de belijdenis. Ook al grijpt die belijdenis niet hoog. En ook al grijpt die belijdenis God niet aan in al zijn deugden. En Christus in al zijn volmaaktheden. Er is in dat bidden toch een grijpen naar het heil. Dat in Christus geopenbaard is. En ja, dat wil de Heere nu van zijn volk horen. Daarin hoort hij hoe zij over hem denken. Wie zegt gij dat ik ben? Wat ben ik voor u? Wat verwacht uw ziel van mij? Maar niet alleen dat er zo persoonlijk beleden wordt, in stilte, privé, die belijdenis moet ook openbaar worden. Dat maakt de Heer ons in zijn woord ook duidelijk, nietwaar? De Heere maakt ons duidelijk in zijn woord dat het maar niet bestaat in wat wij in de eenzaamheid voor God erkennen en uitspreken, maar dat het ook openbaar moet komen in de wandel. Aan hun vruchten zult gij ze kennen. Jazeker, de Heere verwacht van zijn volk ook dat ze zullen wandelen waardiglijk het evangelie waarmee ze geroepen zijn. En dus moet het niet alleen maar in de binnenkamer beleefd en beleden worden, maar het moet ook in het openbare leven beleefd en beleden worden. Het moet in de gemeente beleden worden. Belijdenis. Dan vraagt de Heere van zijn volk dat ze dat inderdaad doen. Onder andere in het uur van hun openbare belijdenis. In het uur van de viering van het gedenken van de dood des Heren. De viering van het sacrament van het avondmaal. Dat is ook een belijdenis. Daar zegt de Heere, daar vraagt de Heere ook als een volk: wie zegt gij dat ik ben? Ik, deze gekruisigde zaligmaker, wat ben ik voor u? Wat betekent dit voor u? Wie zegt gij dat ik ben? Gelooft gij dat? Maar ook in het leven van alle dag, ja, dan zal het leven van Gods kinderen gekenmerkt moeten worden door de vreze des Heren, door de liefde tot de Heren en tot zijn dienst. Een leven zal dat moeten zijn waarin de wereld gemeden wordt en waarin de Heren gediend wordt. Een leven waarin de dienst des Heren ook wordt aanbevolen. Een leven waar, als het goed is, een geur van uitgaat, golde een goede reuk van Christus, een leven waarin de vreze des Heren zichtbaar zal worden. Vroeger heb u zo wel eens geloof beleden in de eenzaamheid, in de stilte. En laat ik er dan nu deze vraag aan verbinden en neem die maar mee voor uzelf. En onderzoek uzelf voor Gods aangezicht. Hoe staat het met het beleiden van de Heren? Met het belijden ook in de dagelijkse levensgang. Is ons leven doortrokken van die geur van Christus? Is ons leven doortrokken van de vreze des Heren? En de vreze des Heren, dat is immers het kwade te haten. en het goede te doen. De vrezen des Heren, dat is toch die verbondenheid aan de Heren, waardoor wij hem zoeken te behagen en hem zoeken te dienen en hem zoeken lief te hebben. En waarin dan openbaar komt dat er een waarachtige band aan hem is. Als we op deze dingen letten en in ons eigen leven nagaan wat daarvan terechtkomt en hoe de dingen zijn. Ik denk dat dan elk die het eerlijk neemt en die eerlijk is en elk die zichzelf ook niet probeert wat wijs te maken, moet erkennen wat komen we er veel aan tekort. En wat zijn er dagen, wat zijn er tijden in ons leven, dat we er ons helemaal niet van bewust zijn, dat we er helemaal niet bij stilstaan, dat de Heere er recht op heeft, dat zijn volk hem en hem alleen zal toebehoren. Ach, wat is inderdaad Gods kind geneigd om af te dwalen. En wat heeft hij het steeds maar weer nodig om door de geest van Christus geleid te worden, om getrouw gemaakt te zijn en zo ook getrouw in Gods wegen te wandelen en de Heere en de eer des Heeren te bedoelen in alles wat hij zegt en in alles wat hij doet. Ja, dan zal die vraag die de Heere aan Martha stelt, die vraag die de Heere aan Petrus stelt, ons toch ook het schaamrood naar de kaken drijven. Wie zegt gij dat ik ben? En nou niet alleen met woorden, maar met daden. Hoe getuigt uw leven ervan? Wie ben ik voor u? Wat ben ik u waard? En moeten we dan niet erkennen dat we hem zo menigmaal niet veel waard achten? Getuigt ons leven er niet van? Dat we hem zo menigmaal kunnen missen? En als we hem kunnen missen, als we hem aan zijn plaats kunnen laten, als we zijn bediening niet zoeken, als we zijn genade niet zoeken, ach, dan is hij ons toch maar weinig waard, niet waar? Dan zitten we vol met van alles en nog wat. En daar zijn we druk mee en daar geven we onze tijd aan. En hem kunnen we passeren en hem kunnen we aan zijn plaats laten. God geven dat inderdaad die vraag, wie zegt gij dat ik ben? Die vraag, gelooft gij dat, ons opnieuw mag brengen tot een doorleving van de heilgeheimen van zijn genade. Ja, dat wij opnieuw mogen beseffen, Heere, u kan ik niet missen. U kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Of hebt u nooit beleden? Echt beleden, zoals Petrus, als vrucht van de bediening des Heeren in zijn hart. Dan kun je wel rechtzinnig wat toestemmen en wat naspreken en wat beamen. Dan kun je wel verstandelijk, de belijdenis der waarheid afleggen. Natuurlijk, dat kan allemaal wel. Maar dat zegt natuurlijk niets. Dat heeft voor God geen waarde, dat heeft ook voor uw ziel geen waarde. Geen blijvende waarde. Daar kunt u ook niet mee sterven. Als Petrus alleen maar kon zeggen, ja... ik geloof, en daar hebben we het met elkaar wel eens over gehad, dat u de Christus bent. En dat dat alleen maar conclusie van hemzelf was, of naspreken van een ander. Dan had de Heere nooit tegen hem kunnen zeggen, zalig zijt gij, Simon Barjone. Je kunt net nog zo rechtzinnig zijn, je kunt de waarheid nog zo toegedaan zijn, maar dat zegt niet zoveel. Weet u wat zegt? Als de Heere het van u zegt, zalig zijt gij. Zalig zijt gij. Want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen zijt. Nu is het er van tweeën één. Of je bent zalig, en dan hoor je bij het volk dat belijdenis heeft leren doen door het werk van God in hun hart. Of je bent rampzalig. En nu zijn er vele rechtzinnige mensen die voor elk woord van de waarheid willen staan en die voor elke waarheid van Gods woord willen vechten. En ze zijn toch rampzalig. Is dat niet triest? Is dat niet in en in droevig? Dat je de waarheid bent toegedaan en dat je toch rampzalig bent? en dat misschien hier op aarde niet beseft, maar één keer komt de dag dat je het beseffen gaat. Als u nog zo bent, o haast u dan om uw levens wil, om datzelfde werk in uw hart te leren kennen wat Petrus mocht kennen. Dat werk dat vrucht was van Gods bearbeiding van zijn hart. Vlees en bloed hebben het niet geopenbaard, maar mijn Vader. Dat hebben we nodig. Sta ernaar om dat te ontvangen. En smeek de God des hemels om de Heilige Geest, opdat hij u zo zal leren geloven en zo zal leren beleiden. En dan, zoals ik zo pas al zei, in gemeenschap met de kerk, met al het volk des Heren, met de belijdenis dus, die de Heren zijn kerk deed formuleren, met die 12 artikelen, waarvan we ze, die we in onze catechismus vinden, en die we stuk voor stuk hopen te gaan bespreken in de tijd die voor ons ligt, als God het ons geeft. En het is nodig dat we weten wat daarin beleden wordt, en wat deze zaken zijn die in die apostolische belijdenis aan de orde gesteld worden. Het is nodig dat we dat met elkaar doordenken. Het is nodig bovenal dat wij de waarheid ervan beleven in ons hart. Gemeente, mag ik u vragen, wat is die belijdenis die de kerk ons heeft gegeven ons waard? Wat is die belijdenis die we met elkaar voor ons nemen, ook in onze in de prediking van het woord in onze kerkdiensten, wat is die u waard? Ik hoop toch niet dat u besmet bent met de geest van deze tijd, en een van de aspecten van de geest van deze tijd die door de kerk heen waait, dat is, ach, we hebben alleen maar de Bijbel nodig. De belijdenissen kunnen we wel missen. Wat is de waarde van een belijdenis? En zo is er vandaag de dag heel wat aan de hand. Ook op het punt van, zullen we de belijdenis nog langer handhaven? Hoe functioneert die in het leven? Hoe functioneert die in de kerk? En dan moet je zeggen, helaas, dat in vele opzichten de belijdenis helemaal niet meer functioneert. En dat hele stukken uit de belijdenis nooit in de prediking aan de orde komen. En dat zelfs als er over deze leer gepreekt wordt, bepaalde aspecten snel overgeslagen worden, omdat men het niet meer accepteert in het hart. En als men het in het hart niet meer accepteert, natuurlijk, preekt men er ook niet meer over. En dan heb je behalve dat ook nog het pleidooi om de belijdenis maar te reduceren, enzovoort, enzovoort. Dan heb je het pleidooi om de belijdenis te herschrijven, omdat het toch uiteindelijk in strijd blijkt te zijn met de schrift. Notabene, dat ontdekken we in deze tijd. In deze tijd van verval. In deze tijd van ingezonkenheid en geesteloosheid. Nu hebben we zoveel licht ontvangen dat we weten dat de belijdenis op allerlei punten niet meer de schrift naspreekt. Nu weten we ineens dat hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels over verkiezing en verwerping eigenlijk niet schriftuurlijk is. En zoveel andere dingen meer. Ik hoop niet dat u door deze geest besmet bent. En ik hoop niet dat u langs deze lijnen denkt. Het zou geen best teken zijn. Het zou ook een ontkenning inhouden van de waarheid dat de Heere zijn kerk in alle waarheid geleid heeft. Ik wil niet zeggen dat je zweren moet bij het oude en dat alles van het oude juist is en dat er nooit wat veranderd moet en mag worden en dat we alleen maar moeten conserveren. Ik geloof wel dit, dat als het gaat om de inhoud van het zaligmakend geloof, de Heere zijn kerk niet in het donker heeft gelaten. De inhoud van het zaligmakend geloof. Ik geloof dat er een hele hoop dingen in de schrift staan die aan de rand van ons geloven een plaats hebben. Voor mij is het, en ik zeg u dat ronduit, Voor mij is het geen essentieel punt of iemand de kinderdoop handhaaft of niet. Voor mij persoonlijk wel. En zolang we in onze kerk zijn, zeker persoonlijk wel. Maar ik bedoel dit, er zijn ook waarachtige christenen die buiten onze geloofsgemeenschap zich bevinden en die een andere visie op de doop van kinderen hebben. Dat zouden we hier in onze gemeente niet kunnen toelaten, uiteraard niet. Maar ik wil die anderen die buiten onze geloofsgemeenschappen staan, niet buitensluiten buiten het koninkrijk der hemelen. Op dat punt, dat is onmogelijk, nietwaar? Maar als het gaat om de waarheden die in het centrum van het evangelie liggen, wie is Christus? Zijn twee naturen, zijn verzoening door voldoening, de rechtvaardiging door het geloof, het werk van Gods geest dat onmisbaar is, de doodstaat van de mens en noem maar op. Dan zeg ik, wie dat ontkent, wie deze leer niet brengt, wie deze leer niet van harte beaamt, die heeft daarmee te kennen gegeven dat hij zich buiten de geloofsgemeenschap van Gods volk heeft geplaatst. Zo bedoel ik dat. En als wij nu relativeren ten aanzien van de hoofdwaarheden van het evangelie, als wij relativeren ten aanzien van wat onze belijdenis heeft verkondigd, dan stellen we onszelf daarmee buiten de gemeenschap des geloofs met onze vaderen. Want echt, laten we het goed beseffen, we zijn in 1984 niet pas kerk geworden. We waren dat al in eeuwen aan ons voorafgaande. En toen heeft God in het voorgeslacht gewerkt, zoals hij het in Petrus deed. Vlees en bloed hebben het u niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemelen is. Zo heeft hij het ook in anderen gedaan. En van dat werk van de vader in hun leven mogen wij vandaag nog profiteren. En zo mogen wij samen met al de heiligen, zoals de apostel dat zegt, belijden ons geloof. Doet u daarin mee? Doet u daarin mee? Als we geloof belijden, gemeente, ik heb het al gezegd en ik wil het nogmaals zeggen. Als we geloof belijden, dan mag je dat doen met de woorden van de 12 artikelen. Je mag het doen met de woorden van de catechismus en je mag het doen met nog weer andere woorden. Als het maar een belijdenis is van ik geloof. Of als het maar is zoals de samenvatting van deze 12 artikelen zegt. In de volgende vraag, in vraag en antwoord 24, God de Vader en onze schepping. Heb je er al eens bij stilgestaan? Dat u een schepsel van de Heere bent? Niet samen met alle anderen een schepsel, maar u heel persoonlijk een schepsel van de Heere. En dus ook heel persoonlijk verantwoordelijk aan de Heere. En heel persoonlijk, straks moet u rekenschap afleggen voor die schepper. God de Zoon en onze verlossing. Niet in het algemeen, maar nu heel persoonlijk. Zegt u, ja, maar dat ken ik niet en dat durf ik niet te zeggen. Dan wordt het tijd dat u het zoekt. En als u zegt, ik zoek het, dan wordt het tijd dat u het blijft zoeken en met meer drang nog gaat zoeken. Want dat moet u weten. Onze verlossing, mijn persoonlijke verlossing. Als je er niet in deelt, dan heb je niets als de uur van sterven komt. Als je het nu niet bezit, wanneer zul je het dan in bezit krijgen? Als je het voor de dag van je dood niet leert vinden, na je dood kun je het niet meer vinden. Daarom, het moet ons op het hart gebonden zijn. We moeten persoonlijk verlossing. We moeten persoonlijk heiligmaking leren kennen. Onze heiligmaking. Persoonlijk de Heere vrezen. Vernieuwd worden door zijn geest. Persoonlijk geloof bezitten en beoefenen. O, u die het niet kent. U die het alleen maar na kunt spreken. U die het alleen maar rechtzinnig kunt beamen. Maar wie er hard erbuiten blijft. Ik mag het u op het hart binden. Wees er niet tevreden mee en rust toch niet, voordat u het kunt zeggen in oprechtheid des harten. Ik geloof in God de Vader. En dat weet de Heer. Dat is werk dat de Heer zelf in mijn ziel gewerkt heeft. Ik geloof in de Heilige Geest. Werk dat de Heer zelf in mijn ziel gelegd heeft. Dan alleen is het goed. Dan alleen mogen wij staan in die verbondenheid met de Heer, samen met heel het volk des Heren, om op die manier de waarheid Gods na te spreken, de waarheid die God heeft voorgezegd en die door ons van harte mag worden beaamd. Volk des Heren, dat is het leven waar de Heere recht op heeft. Als hij door zijn geest niet alleen maar openbaring heeft gegeven voor uw ogen, maar ook in uw hart, dan is het Gods recht dat uw leven een leven van beamen zal zijn. Een leven van belijden met woord en wandel. En daarvan zegt de Heere, zalig zijt gij. Amen. We zingen Psalm 35 en daarvan het 13e vers. Heerlijk God, wij danken u dat gij ons uw woord hebt gegeven en dat gij uw kerk ook bekwaamd hebt om op dat woord antwoord te geven. En dat wij zo als kerken in gemeenschap met het voorgeslacht mogen belijden. Heere, laat dat in ons alle leven een persoonlijke belijdenis mogen zijn. En laten we van harte mogen instemmen met wat door uw Heilige Geest uw kerk onder woorden heeft gebracht. Heere, wij bidden u om datzelfde werk dat in Petrus verricht werd, toen gij van hem zeide, zalig zijt gij, want mijn Vader heeft u dat geopenbaard. Heere, dat werk hebben wij ook nodig. Ach, uit onszelf zullen we er nooit komen. Niemand kan zeggen Christus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Heere, uit onszelf zullen we nooit geloven en nooit waarachtig geloof belijden. Maar wij smeken u dat gij ons of voor het eerst of bij vernieuwing dat heerlijke en genadige werk wilt verlenen, opdat wij het van u zelf mogen horen en van u zelf te weten mogen komen. En dat zo ook in het leven van uw kinderen, in het leven van uw kerk, meer en meer dat belijden uit mag komen met het woord en met de wandel. Ja, Heere, maak gij uw kinderen getrouw om u te bedoelen en uw eer te zoeken en rekenschap af te leggen van de hoop die in hen is aan een iegelijk die dat van hen vraagt. Zegen ons zo en zegen uw woord in ons leven tot roem van uw naam. In de vergeving van onze zonden bidden wij het om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 67 en daarvan het tweede vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.